Welkom bij de Zoëtisch podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
Wat is het leuk dat je afstemt op Swine Talks? Met Swine Talks willen we wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. Mijn naam is Hedwig van Aken, ik ben marketingmanager bij Zoëtisch. Het is een eer om jullie te mogen verwelkomen. Ik wens jullie veel luisterplezier. In deze bijzondere reeks Swine Talks gaan we in gesprek met dierenarts Tamara van der Smissen van Dierengezondheidszorg Vlaanderen en mijn collega varkensdierenarts Anne van der Zijpen. Als regiodierenarts is Tamara het aanspreekpunt van DGZ voor de varkensdierenartsen uit de praktijk. Hallo Tamara, welkom in de studio voor onze volgende Swine Talks. Kan je jou even voorstellen?
Ik ben Tamara van der Smissen. Ik ben afgestudeerd in 2007 als dierenarts op de toenmalige optie varkenpluim via een konijn. Ik ben onmiddellijk in dienst getreden bij DGZ en ondertussen ben ik als regio dierenarts het aanspreekpunt voor de dierenartsen uit het oosten van Vlaanderen. Ik ben bij DGZ begonnen en ja, in die context met allerlei varkensgerelateerde projecten betrokken geweest, zoals toen nog het Salmonella-actieplan. Veepijler is iets waar dat we heel veel mee bezig zijn. En recent natuurlijk het PRRS-programma. 2013 heb ik ook mijn diploma als vakdierenarts varken behaald.
Knap. En nog een specialisatie bovenop de keuze die je het laatste jaar gevolgd had. Kan je voor de Nederlandse luisteraars ook een kort DGZ situeren?
Dierengezondheidszorg is eigenlijk, heel simplistisch gezegd, de Belgische GD of de Vlaamse GD. Maar we zijn een beetje breder dan dat, want bij DGZ hebben we naast het gezondheidsluik en het laboluik hebben we ook nog alles wat betreft de identificatie van de dieren die ook nog geïntegreerd is. Dus naast dierengezondheidsopvolging, identificatie en registratie van de dieren hebben we ook nog een labo. Dan een beetje in het kort DGZ. Ja.
Een all-around dienstverlening voor de varkenshouders, maar ook rundveehouders en andere diersoorten.
We zijn een organisatie van en voor de veehouders. Zowel pluimvee, rundvee, varken, schapen, hertachtigen en dergelijke.
We gaan het vandaag wat meer in detail hebben over de bioveiligheid. Wat op al die bedrijven van belang is. We zouden willen inzoomen voor de bioveiligheid op de varkensbedrijven. Kan je het kort voor de varkenshouders nog eens toelichten wat het begrip bioveiligheid inhoudt en waarom dat het zo cruciaal en een belang toeneemt?
Bioveiligheid is een zeer belangrijk punt vandaag de dag, want we kunnen er niet meer recht rond als je kijkt naar de huidige veehouderij, betekent dat nu eenmaal veel dieren die op een kleine oppervlakte leven. Dat betekent dat wanneer dat je mogelijk een ziekte binnentrekt, dat daar een heel erge effect van kan hebben. Hè. Veel sterfte, veel ziekte. Maar ziektes die blijven, kunnen ook een slepend effect hebben met verhoogde voederconversie, verminderde groei, vaak ook een verhoogd antibioticumgebruik. Dus veehouders willen uiteraard niet dat hun dieren ziek worden, willen dieren zo gezond mogelijk houden. En alle maatregelen die je neemt om te vermijden dat ziekten binnenkomen of dat ziektes op het bedrijf blijven, eigenlijk is dat gigantische pakket bioveiligheid. Veehouders staan daar niet altijd bij stil, dat ze daar dagelijks mee bezig zijn. Maar alles wat je doet om te vermijden dat een ziekte binnenkomt of op je bedrijf blijft, is bioveiligheid. Dus ik denk dat iedereen daarmee kan akkoord gaan, dat het zeer belangrijk is dat we daar onze focus op leggen.
Ja, ik hoor jou ook zeggen van varkenshouders staan er niet bij stil, doen veel dingen al in hun gedrag, in hun omgaan op hun bedrijf, die mooie stappen zijn in preventie van ziekten, zonder dat ze zich daar nog bewust van zijn. Welke vragen krijg je dan het meest van varkenshouders aangaande bioveiligheid?
We krijgen niet zozeer vaak vragen over bioveiligheid, want we merken dat als je afkomt met die term, vaak knappen veehouders en dierenartsen ook daar een beetje op af. Het wordt zo beschouwd als iets apart en daar zijn ze weer met al hun taakjes die we moeten doen. Dus we krijgen niet vaak vragen richting bioveiligheid, maar het komt eigenlijk altijd ter sprake in het kader van andere problematiek. Als we om een bedrijf gaan waar we een probleem hebben met PRRS of waar we gaan in het kader van AB-coaching voor een verminderd antibioticumgebruik, hetgene wat onmiddellijk aan bod komt zijn alle punten wat betreft bioveiligheid. Dus in dat kader zijn we er eigenlijk altijd mee bezig. Maar het is niet zozeer dat men echt bewust vragen komt stellen. Als ik dan kijk, wat zijn de punten die we eigenlijk op die bedrijven vooral bespreken? Ja, ik denk op plaats 1 komen er toch heel vaak vragen ook nog over vaccinatieschema's en vaccinatieprotocols. Dat blijft een belangrijk gegeven. Als we dan kijken verder, een beetje in het kader van PRRS-programma, dan krijgen we natuurlijk ook heel veel vragen rond PRRS-negatief sperma, PRRS-negatieve gelten. En dan komen we het stapje verder, gelten, introductie, quarantaine, mogelijkheden, hygiëne, sluis en dergelijke. Eigenlijk komt dan wel vaak het ganse pakket boven, afhankelijk van de problematiek op het bedrijf zelf.
Dus eigenlijk in praktijk komt het er vaak op neer dat je eerder vragen krijgt richting bepaalde ziekteproblematieken. En bij de aanpak en de advisering daaromtrent, kom je dan bij bioveiligheidsmaatregelen terecht. Mag ik het zo samenvatten?
Ja, dat klopt. Ik denk dat je geen enkele ziekte of probleem op je bedrijf kan aanpakken zonder echt in detail te gaan kijken naar het grote pakket bioveiligheid.
Misschien in een notendop de belangrijkste basisprincipes ervan nog een keer oplijsten?
Als we dan moeten kijken, ja, of we het echt benoemen als basisprincipes, af en toe wordt het wel eens anders benoemd. In andere landen wordt er soms anders naar gekeken, maar ik denk dat wij hier, België, Nederland, vooral met de insteek gaan van bioveiligheid met twee grote principes. Dat is enerzijds, we willen vermijden dat er nieuwe dierziekten ons bedrijf binnenkomen. Dan spreken we van de externe bioveiligheidsmaatregelen. En ten tweede gaan we trachten van dierziektes die al op het bedrijf zijn, zo weinig mogelijk te laten verslepen tussen de verschillende diercategorieën. En dat noemen we dan de interne bioveiligheidsmaatregelen. Alles wat we doen, kunnen we wel in een van die twee hokjes steken. Soms overlappen ze, maar ik denk dat dat de grote basisprincipes zijn.
Inderdaad, dus insleep en versleep zie je dan soms als termen ook voorbij komen. Als we dan gaan kijken op een bedrijf, wat zijn bepaalde meetinstrumenten om die bioveiligheid, wat is de aanpak die men heeft op een bedrijf, hoe kan je dat in beeld brengen?
Dat is een interessante vraag, want inderdaad, hoe kan je in beeld brengen hoe bioveilig een bedrijf is? Dat is op zich niet zo simpel. Ondertussen hebben we daar een aantal meetinstrumenten voor. Ik denk dat een van de bekendste, de biocheck van de UGent is op dit moment. In België is die geïntegreerd in de FarmFit-app van DGZ. En daar moeten de dierenartsen ook jaarlijks een bioveiligheidsaudit doen aan de hand van die FarmFit-app. Wordt er dus een hele lijst overlopen met vragen en op het einde van de rit krijg je daar ook een score van. Die score geeft dan aan hoe bioveilig is jouw bedrijf. Dat is één manier van scoren. Er zijn ook wel andere manieren. Ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde programma's die er vandaag bestaan om bijvoorbeeld de looplijnen op je bedrijf in beeld te brengen. Ook dat is een manier van scoren, een manier van het in beeld brengen van de bioveiligheid. Van hoe werk ik op mijn bedrijf? Hoe vaak gaat er iets mis? Dat is een tweede item. En een derde punt waar ik nu aan denk, wat eigenlijk heel praktisch is en heel concreet ook een tool kan zijn voor de dierenarts, van hoe breng ik nu de bioveiligheid of een onderdeel van bioveiligheid op het bedrijf in beeld, is met de afdrukplaatjes. Dat is helemaal niet nieuw of innovatief, want dat bestaat al heel veel jaren in de pluimveesector. Maar wat doen we daar? We gaan eigenlijk met RODAC-plaatjes gaan kijken hoe goed een afdeling gereinigd en ontsmet is. Dus na reiniging en ontsmetting gaan we met een aantal van die plaatjes afdrukjes nemen in de stal. We zetten die RODAC-plaatjes in de broedstoof en daar kunnen die dan de ganse nacht groeien. En we gaan kijken gemiddelde hoeveelheid bacteriën die daar nog op groeien. Dat zijn geen specifieke bacteriën die daarop groeien, maar algemeen. Dus je krijgt gewoon een gemiddeld beeld van de reinheid van je stal. En op basis daarvan kan je natuurlijk aan de slag om te kijken van hoe goed is deze stal gereinigd en ontsmet. En kan ik als dierenarts nog wat adviezen geven aan mijn veehouder richting het protocol beter inschuimen? Kan ik een ander ontsmettingsmiddel gebruiken? Wordt er trouwens al een ontsmettingsmiddel gebruikt? Dat zijn echt wel punten waar je mee aan de slag kan. En dat geeft ook echt een meetinstrument aan, want je kan dat herhalen en kijken van goed, waar verbeteren we? Nu, dat is heel specifiek één luikje van bioveiligheid dat je daarmee gaat onderzoeken. Maar reiniging en ontsmetting is dan toch wel een heel belangrijk luik in het hele verhaal.
Ja, en het Het leuke denk ik ook dat het echt praktisch is. Hè? Dus je gaat dingen zichtbaar maken, want het kan, gelijk je dat straks al zegt, een heel ver van mijn bed wollig begrip worden, bioveiligheid, en daar komt men met allerlei regeltjes. Maar als je dan inderdaad na het reinigen van jouw afdeling en ontsmetten de proef op de som gaat nemen en zien, ik kan nog dingen optimaliseren, kan ik me ook voorstellen dat dat echt interessant en een stap vooruit is voor wie dat de moeite van dat werk doet, dat hij daar ook betere resultaten van gaat hebben.
Klopt, want vaak wordt dat ook, of soms wordt dat ook uitbesteed en heb je niet zo'n heel goed zicht op hoe die persoon nu effectief gereinigd en ontsmet heeft. Daar kan je nu echt mee aan de slag, want je krijgt een score, je kan zien hoe goed is het, kan ik nog verbeteren, en je kan dan ook gaan opvolgen of je verbetering ja, effectief zichtbaar is op het einde van de rit. We hebben in dat kader ook een veepijlerproject lopen gehad. Het is afgesloten ondertussen. En daar hebben we de resultaten van verwerkt. En we zien bijvoorbeeld dat de resultaten in de kraamstal eigenlijk wel slechter zijn dan de resultaten in de biggenafdeling. Dus we zien dat er in de kraamstal minder consequent of minder goed gereinigd en ontsmet wordt dan in de biggenafdeling. Terwijl daar net de meest kwetsbare dieren zitten, de jongste biggetjes, lijkt het toch dat er daar nog wel wat mogelijkheden zijn. We denken dat dat eventueel uiteraard te maken kan hebben met ja, soms te weinig tijd die er overblijft om nog op te drogen of goed te kuisen, omdat de volgende groep zeugen alweer daar is. Wat we ook hebben kunnen zien op de resultaten van het project is dat hogergelegen plaatsen in de afdeling minder goed gekuist zijn dan lagergelegen plaatsen. Ja, ook dat lijkt een beetje logisch, dat er meer op dierhoogte wordt gekeken dan op ooghoogte. Maar daar kan je dan echt wel mee aan de slag als dierenarts. Je hebt iets in handen om je veehouder te wijzen op punten in zijn bioveiligheid waar hij mee aan de slag kan.
Ja, heel interessant. En ik denk dat we daar ook vanuit de pluimvee best wel dingen kan doortrekken en voorbeelden heeft van hoe dat het nog strikter en geoptimaliseerd kan worden.
Ja, en de pluimvee is inderdaad een verplichting dat er na iedere ronde wordt gekeken. In de varkens is het een vrijwillig iets, maar ik denk dat we daar echt wel nog stappen kunnen zetten.
Je sprak daar net al even van, soms wordt het ook uitbesteed. En we zien dat steeds meer de bedrijven worden groter qua aanpak en management. Hè. Dus men gaat meer en meer met personeel werken. Hoe kunnen varkenshouders en personeel het beste worden opgeleid voor de biosecurity en ziektepreventie?
We hebben kort geleden een enquête uitgestuurd in het kader van ons PRRS-programma. En een van de vragen daar was aan de veehouders: op welke manier ontvang je het liefst informatie? En daar stond met stip op nummer 1 eigenlijk ja, gewoon hun eigen dierenarts, hun bedrijfsdierenarts. Van die ontvangen zij het liefste informatie. Dus ik denk dat we die lijn perfect kunnen doortrekken wat betreft bioveiligheid ook. Dus ik zie daar voor de dierenarts in de opleiding en het informatie geven aan de veehouder een grote rol weggelegd. Ik denk dat hij de aangewezen persoon is om zijn veehouder te ondersteunen en op te leiden in dat kader. Dan spreken we natuurlijk over de veehouder zelf. Op vandaag zijn er veel mensen die met personeel werken. Ja, daar zit je met een andere situatie misschien. Want ik denk dat daar eerder die veehouder is die moet zorgen en instaan voor zijn personeel. Maar ik denk als dierenarts dat je daar ook wel een ondersteunende rol kan spelen, want er zijn heel wat protocollen die jullie samen kunnen opstellen, die kunnen dienen als informatiebrochure voor het personeel. Trouwens, er zijn al heel wat projecten die gebruik maken van protocollen, dus je moet het warm water zeker niet uitvinden, maar er is eigenlijk al heel veel ter beschikking om daarmee aan de slag te gaan op vandaag.
Ja, ik denk inderdaad zoals je stelt dat die dierenarts cruciaal staat ook hier in de advisering van die varkenshouders. En dan is het toch wel uniek in Vlaanderen met FarmFit.
Ik ben het er inderdaad mee eens dat we daar toch wel iets in handen hebben als dierenarts om mee aan de slag te gaan. En ik ben mij ervan bewust dat niet iedereen altijd even gelukkig is om jaarlijks opnieuw zo'n checklist af te nemen. Maar als dierenarts heb je op dat moment een opportuniteit, denk ik, om echt met jouw veehouder in gesprek te gaan. En je moet niet ieder jaar al die punten opnieuw afchecken, maar kies jaarlijks een stukje uit waar jullie echt mee aan de slag gaan. Maak een plan op, ga een aantal punten afspreken en ga daarmee aan de slag. En die FarmFit-app geeft je daar ook de mogelijkheid toe. Je moet zelf niet alles beginnen na te denken, maar je krijgt eigenlijk een hele lijst van vragen waar je mee aan de slag kan. Dus wat dat betreft zitten we daar wel in een fijne positie, denk ik. Ja, als je dan spreekt van hoe zien we het internationaal? Ja, we weten uit de regelgeving, de Animal Health Law, stelt ook dat bioveiligheid een van de belangrijkste punten is in preventie van insleep van nieuwe ziektes. Dus daar zit er een aantal punten in die ook in de nationale regelgeving zijn opgenomen. Wat geleid heeft tot die FarmFit-app die dient om jaarlijks die bioveiligheid in beeld te brengen. De Europese Commissie geeft ook aan dat het heel belangrijk is om bioveiligheidsmaatregelen te nemen in het kader van een verminderd antibioticumgebruik.
Dankjewel, Tamara, voor dit boeiende gesprek.
Dankjewel, het was heel leuk om hier te zijn.
Tamara, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw bijdrage in deze Swine Talks. In een volgende podcast gaan we met Tamara dieper in op praktische tips voor de optimalisatie van de bioveiligheid. Graag nodigen we jullie ook uit om onze andere Swine Talks te beluisteren. Deze vind je terug op de website van Zoetis België of Nederland of via Swine Talks op Spotify.